op in onze enige verwachting staande naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk, dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 56, de eerste drie versen. Psalm 56, de versen 1, 2 en 3.
Oh,
Evangelie van Marcus en daarvan het 10e hoofdstuk vers 1 tot en met 34, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Marcus 10. En van daarop gestaan zijnde ging hij naar de landpalen van Judea door de overzijde en van de Jordaan, en de scharen kwamen wederom tezamen bij hem, en gelijk hij gewoon was, leerde hij hem wederom. En de fariseeën tot hem komende vraagden hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verlaten, hem verzoekende. Maar hij antwoordende zeide tot hem: wat heeft Mozes u geboden? En zij zeiden: Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven en haar te verlaten. En Jezus antwoordende zeide tot hen: vanwege de hardigheid uw harten heeft hij u lieden dat gebod geschreven, maar van het begin der schepping heeft God hen man en vrouw gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, al zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En in het huis vraagde hem zijn discipelen wederom van hetzelfde. En hij zeide tot hen: zo wie zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel tegen haar. En indien een vrouw haar man zal verlaten en met een ander trouwen, die doet overspel. En zij brachten kinderkens tot hem, omdat hij hen aanraken zou. En de discipelen bestraften degene die hen tot hem brachten, maar Jezus dat ziende nam het zeer kwalijk en zeide tot hen: laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want derzulk is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een kinderke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij omving hen met zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij hen. En als zij uitging op de weg, liep een tot hem voor hem. En voor hem op de knieën vallende, vraagde hem: goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem: wat noem gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden: gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eert uw vader en uw moeder. Doch gij antwoordende zeide tot hem: meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende beminde hem en zeide tot hem: één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel, en kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende zeide tot zijn discipelen: hoe zwaarlijk zullen degene die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden, maar Jezus wederom antwoordende zeide tot hem: kinderen, hoe zwaar is het dat degene die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijk in het koninkrijk Gods ingaat. En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander: wie kan dan zalig worden? Doch Jezus zijn aanziende zeide: bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide: voorwaar, ik zeg u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen, en broeders, en zusters, en moeders, en kinderen, en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn, en vele laatste zijn de eerste. En zij waren op de weg gaande naar Jeruzalem, en Jezus ging hen voor. En zij waren verbaasd, en hem volgende waren zij bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemende, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden, zeggende: zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Tot zover de schriftlezing. En zoek met het aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons vanmorgen doen horen dat het niet is gelegen in Bethel, niet in Gilgal en ook niet in Beersheba. Het zijn alle plaatsen, heilige plaatsen, die bolwerken geworden zijn van satanisme en afgoderij. En dat is ook in onze dagen zichtbaar en hoorbaar. En gij hebt toch een volk uitverkoren, uit de afgoderij van deze wereld gehaald, uit de leugenmachine van ons bestaan. Want ons bestaan is een en al leugen, omdat we in de leugen gevallen zijn in Adam. En dat wordt ook elke dag, komt elke dag openbaar. Och, dat we het eens zouden beseffen tegen wie we gezondigd hebben. Want we staan allen voor u. Elke wereldburger staat voor u, voor zijn schepper, voor de schepper van hemel en aarde. Heren, dat we ook uit dit gedeelte mochten onderwezen worden tot wie wij hebben te gaan. Want als het niet te Bethel is, niet te Gilgal, niet in Beersheba, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u alleen? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Heren, dat vlees en bloed ons dat niet openbaren, is openbaar. Want dat is nog nooit geschied, het is alles komende van de Vader der lichten. Gelijk gij tot Petrus hebt gezegd: vlees en bloed hebt u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. O, mochten we dat kennen en vervolgen te kennen, opdat we niet zouden leven bij het zichtbare, maar wat gij in uw woord tot ons te zeggen hebt. En dat we daaruit niet onze eigen gedeelte en al die versmallingen in het woord aanbrengen die gij er niet in ligt, want wie daar af of toe doet, diens deel zal worden uitgedaan uit het boek des levens, al ware hij of zij erin geschreven. Heren, gedenk ons deze avond, en we zouden wel u aan moeten roepen, gelijk de Emmausgangers hebben gedaan: blijf bij ons, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. De dag van deze wereld is dalende. Maar er breekt een nieuwe dag aan. Gij hebt het zelf geopenbaard. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Nog daarom, het anker der hoop is reeds binnengegaan. En nog daarom zou hoop gelegen liggen in dat anker der hoop. Het welk is Christus. Gedenk ons in het spreken en in het luisteren. Heren, uw bediening, daar is alles van afhankelijk. We zijn nog steil en diep afhankelijk van u. Dan mochten we dan in afhankelijkheid spreken en ook in afhankelijkheid luisteren. En gelijk Lydia die acht gaf op de prediking van Paulus, acht gaf op het woord Gods, Gij had haar hart geopend. Heere, mag het ook deze avond geschieden. Dat harten opengaan en waar gij opent, wie zal dan sluiten? Maar waar gij sluit, wie zal dan openen? Gij hebt toch beloofd, ik heb u geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Heere, mocht gij ons in alles voorgaan. Gelijk ook uit dit hoofdstuk blijkt dat we zelf gaan lopen. Dat begint in het vlees en het eindigt in de dood. Ontferm u ons, ontferm u over de blanke boeren in Zuid-Afrika. Die zo ontzettend worden bedreigd en uitgemoord. Dat ze zich mochten bekeren tot u. En dat daar ook de godsvreze gevonden mag worden. En dan is er ook de bewarende hand. Niet dat wij in dit leven altijd zo onbeschadigd ervan af zullen komen. Maar dat die blanke boeren ook een toevlucht mochten hebben tot u door het geloof. Heere, gij mocht ons ermee bezetten, want het is in deze wereld dat geen mensenleven meer telt. Door allerlei satanische wetten, abortus, euthanasie, depopulatie door vaccinatie. De kerken zijn te dood om erover te spreken en het volk te waarschuwen. En schenk gij ons nog een mond bij u vandaan, opdat we uw woord zouden verkondigen, gelijk gij ons bevolen hebt. Lieve Heere, wees met al uw volk wereldwijd, de verdrukte kerk, de vervolgde kerk, waar het ook over gaat in dit gedeelte. Uw kerk is een verdrukte en een vervolgde kerk. Een kruisevangelie. Maar om onder dat kruis te mogen reizen, naar het vaderlijk huis, een zaligheid. Kom over en help ons om Jezus willen armen. Ja, geliefde, we hebben vanmorgen gehoord waar we niet moeten wezen. Niet de Bethel, niet de Gilgal, niet in Beersheba, want dat zijn allemaal plaatsen geworden van satanische afgoderij. En hier in dit hoofdstuk en in meerdere gedeelten van het woord, net als dat het woord nou vol van, die heenwijzing naar Christus. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En dan wordt ook onze tekst, komt het in Openbaar, gelijk gij kunt lezen in dat 21ste vers. Als de Heer Jezus handelt met die rijke jongeling en hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem: één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef de armen en gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Dat is het leven van een waar kind van God. Dat is een leven onder het kruis. En dat is een getroost leven, want hè, dat zei Martien al zo, reis het getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed hierboven, het vaderlijk huis. De Heere geeft daar, maar hij maakt het lakkers. Het is zo zeggen, hij maakt het goed met zichzelf. Hij stelt hun niet alleen zijn lijden voor, de lijdensgang van Christus in borgtochtelijke zin. Want hij is de broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Want onder het kruis doen we niks anders dan verzondigen. Hoor je? Kijk eens nou eens naar de Simon van Cyrene, want er is ook geen kind van God die solliciteert naar het kruis. Nou. Wij moeten niks van dat kruisevangelie hebben. Nou, absoluut niet. En dan wordt hij gedwongen om het kruis achter de Heer Jezus aan te dragen. En toen kwam hij onder het heiligend kruis van Christus. Maar het was eigenlijk zijn kruis. Hè? Want de Heer zegt: neem uw kruis op en volg mij. Het was niet het kruis van Christus, ja, zo wordt het genoemd. In borgtochtelijke zin. Dus ons kruis. Is Simon van Cyrene aan dat kruis genageld? Nee, dat lezen we niet. Hij mocht het alleen, dat is een privilege. Een privilege. Om dat kruis achter de Heer Jezus te dragen. Niet als bijdrage. Maar er is lijden overig. Christus heeft het voldaan. Het is niet de Bethel te vinden, niet de Gilgal, niet in Beerseba. Maar het is op Golgotha te vinden. Op Golgotha's kruisheuvel heeft Christus uitgeroepen. Het is volbracht, hè, nadat hij de 7 kruiswoorden had uitgesproken. Het is volbracht en toen gaf hij gewillig zijn geest over in de hand des Vaders. Ja, zo mag Gods volk ook die voetstappen van Christus drukken. Hè, niet in borgtochtelijke zin, maar wel onder het kruis. Want het kruis heiligt. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Niet door doen, door lijden geheiligd. Ja, ze worden vervolgd, ze worden gehaat, ze worden gesmaad, ze worden gelasterd, ze worden in alles zwart gemaakt, we hebben het opgezongen. Hun woorden worden in een valse zin verdraaid. Altijd, altijd en overal. Maar dat staat de prediking, de vrije prediking van het evangelie, niet in de weg. Hè? Want als de Heer Jezus ons daar niet in zou voorgaan, wat zou er dan van terecht komen? Van die woordverkondiging, immers niks. Nou, er is natuurlijk veel soorten van prediking in deze wereld. En je moet het maar opluisteren. Komt het nou uit de mond van Hanna of uit de mond van Peninna? Dat is een geweldige toetssteen. Dat is een hele geweldige toetssteen. Eigenlijk kun je er alles in toetsen. Hanna of Peninna is vruchtbaar. Die heeft sowieso kinderen. Dat is geen vraag. Er is ook nooit een wonder geworden in het leven van Peninna. Kinderen? Ik ben vruchtbaar. Maar Hanna was niet vruchtbaar. Dat was nou net de ellende. We hebben het u gepredikt uit Gods woord. Maar Hanna zong de lofzang, Peninna niet. Dan moet je eens opletten, gemeente. Dan moet je jezelf aan toetsen. Ken ik nou wat van het leven van Hanna? Of ben ik nog maar in mijn oude bestaan onder de wet en bij Peninna? Ja, nou, het komt ook wel bij iedereen openbaar. Hè? Want bij die rijke jongeling was het al zijnde dat hij toch wel zijn hele leven getuigenis had gegeven in zijn doen en laten van het doet dat der wet. Daar had die jongen nou bijna volmaakt aan beantwoord. En de Heer Jezus beminde staat, hij beminde hem aanziende, beminde hij hem. Dat is, toonde hem tekenen van toegenegenheid, gelijk dit woord somwijl ook betekent, want Christus heeft die ook erge enigszins lief, die zich uiterlijk naar Gods geboden schikken. Dus het is niet onverschillig hoe de mens leeft. Daar kan je niet de zaligheid mee verdienen. Daar is die jongen ook wel achter gekomen. Want hij is dus in een zonde gestorven. En met het hele doet dat er wet. Is die toch een schuldenaar gebleven om de hele wet te doen, want pak je één gebod op om die te doen, dan sta je schuldig aan de gehele wet om die te doen. En naar de eis der wet, naar de volmaakte gehoorzaamheid die de wet eist. En wie kan eraan voldoen? Dan moet je gerechtigheid groter zijn, zegt de Heer Jezus, als die gerechtigheid van de fariseeën. En welke gerechtigheid is groter dan de gerechtigheid van de fariseeën? Dat is de gerechtigheid van Christus, maar daar moest die rijke jongeling niks van hebben. Hij wilde wel doen, maar hij wilde niet van genade leven. Nou, dat is ons al het bestaan van nature. We zouden heel de wereld rond willen kruipen om het te kunnen verdienen. Terwijl we het uit Gods mond kunnen horen. Als we maar worden die we zijn. Worden die je bent. Dat is een verloren, verdoemelijke zondaar. Dat te omhelzen, dan omhelz je ook de straf. Als mijn volk zich schuldig zal kennen, een welbehagen zal krijgen in de straf der ongerechtigheid, gaat altijd zalig worden, gaat altijd gepaard met gewillige strafenvaring. Dat is geen voorwaarde waar de mens aan moet voldoen. Dat is, komt voort uit de vruchtelijke bediening van Christus. Als die moordenaar de gewilligheid, een gewillige Christus aan het kruis ziet hangen, dan gaat hij uitroepen, wij dan waardigen, wij ontvangen straf. Waardig die we gedaan hebben. Deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. Dan ga je God vrij verklaren. En als dat niet geschiet in ons leven, gemeente, dan gaan we toch ons in de hele eeuwigheid, en dan is het ook een eeuwigheid te vernodigen. En dat is een nooit ophoudende eeuwigheid waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. om erachter te komen. Niet van genade te hebben willen geleefd. Nou gaat dit hoofdstuk begint eerst hè, met die verzoeking van de fariseeën. Is het geoorloofd om een vrouw te verlaten? Ik wil er nog wel enigszins wat van zeggen. Voordat we verder gaan met de ontvouwing van onze tekstwoorden. Maar hij antwoordde en wat heeft Mozes u geboden? Daar is ook natuurlijk een hele misvatting over over dit schriftgedeelte. En ze zeiden, Mozes heeft toegelaten. Nou, dat was al een leugen wat ze hier zeggen. Want Mozes heeft niks toegelaten. He, dat wordt natuurlijk ook binnen de Reformkerken geleerd. Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven en haar te verlaten. Nou, dat is een complottheorie, want dat heeft Mozes nooit gezegd. Van nou, als je dat nou per se wil, dan stem ik dat toe. Nee. Weet je wat het was, die scheidbrief? Dat is een dubbel oordeel tot de eeuwige verdoemenis. Ik heb vanmorgen gezegd dat er ook in Amos 4 geschreven staat. Nou, ga dan maar naar Bethel, ga dan maar naar Gilgal. En zondig nou je hele leven lang, totdat de maderzonde is volgezondigd. En want er komt een keer een dag dat God niks meer om je geeft. Mooi is goed over nadenken. Als je nou altijd maar die barstende vijandschap in je hart omdraagt. En je valt nooit God te voeten. En dan komt er een dag dat God niks meer om je heeft. Nee. Dan zal die lachen in je verderf. Als je vrezen komt. Dan word je overgegeven. Om de maat der zonde vol te zondigen. Dat is een onomkeerbaar oordeel. Je leest het in Openbaring 14. Als het oordeel is volgezondigd, dan komt de engel, wordt de engel gestuurd, de engel Gods, om zijn sikkel ter hand te nemen en om de oogst. Dat gaat dan om de verworpenen hoor. Dat gaat dan niet om Gods volk. Dat gaat dan om de verworpenen, om die te verzamelen en die te werpen in de poel des vuurs, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. De Heer Jezus heeft dat in het vorige hoofdstuk ook zo benadrukt, en indien uw hand u ergert, hou ze af. Het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijke vuur. Het wordt door het nieuwe Calvinisme, wordt dat gelogend, de eeuwigdurende hel. Dat wordt keihard wordt dat ontkend. En dat, die boeken worden nou zeg maar binnen het reformdom. Als broodjes gaan ze over de toonbank. Weet je wat ik daarin zie? Dat de Heer dat toelaat. Dat is het dubbele oordeel der verdoemenis. Dan mag je je eigen vol vreten, om het nou zomaar eens te zeggen, met die helse ketterijen. Ja. Nou, Gods volk heeft daar geen behoefte aan. Nee, ze worden ervoor gezet om het te veroordelen en het te weerleggen. Dus die scheidbrief, dat was niet dat. Dat geschiedde onder de toelating, maar het was voor degene die dat eiste tot hun verdoemenis. Want de Heer Jezus zegt, vanwege de hardigheid uw harten heeft hij ulieden dat gebod geschreven. Dus dat is een oordeel. Dat is niet van, nou ja, God schikt zich naar de wil van de mens. Nou, als je zo Gods woord verstaat, dan ga je ermee ter hel. Nou, hij zegt, maar van het begin der schepping heeft God hen man en vrouw gemaakt. Man en vrouw schiep hij hen. Nou, daar komt ook de hele wereld tegenop. Nee, want ze hebben natuurlijk al sodomie, pedofilie en gendersprookjes. Daar wordt de wereld nog helemaal mee overspoeld. Gods volk kan daar niet in mee. Nee, man en vrouw schiep hij hen. Als je maar enigszins afwijkt van de scheppingsorde. En je gaat in die voetsporen van degene die dat allemaal leren. Alle Reformkerken leren het. Gaat uit van haar, mijn volk. En als je blijft zitten. Ik heb pas nog aan een dominee geschreven. Ik zeg, ja, je bent al lid. Je hebt zijn eigen aangesloten bij de HHK. Ik zeg, maar je bent al lid geworden van een sodomitisch kerkverband. Een kerkplanting waar God niet vanaf weet. Want dat is Gods planting niet meer. Je moet echt niet denken. Je hebt nou een knieval voor de Baal gemaakt. Ik zeg, en nou nog een ding. God heeft Lot eruit gehaald en jij gaat erin. Voel je het verschil? De Heere, die zondert zijn volk daarvan af. Nou, Lot was ook helemaal zo gewillig niet, hoor. Was Simon van Cyrene eigenlijk zo gewillig om onder dat kruis te verkeren? Helemaal niet. Helemaal niet. Dat Godvrezende zoon, dat was de vader van Rufus en Alexander, die worden in de Romeinenbrief nog genoemd. Godvrezende mensen. Hè? Paulus doet ze de groeten in Christus. En dat is niet waarschijnlijk, die Simon van Cyrene zal God gevreesd hebben. Maar nou moest hij nog leren om onder het heilige kruis van Christus te verkeren. Ja, dat was de beste tijd in zijn leven. De beste tijd in zijn leven. Jona had meer in de vis geleerd als heel zijn leven bij elkaar. Onder het kruis wordt meer geleerd dan zonder het kruis. Ja, in de geestelijke oefeningen des geloofs. Absoluut waar. Als Gods volk onder het lijden verkeert, in het lijden verkeert, onder het kruis. Kijk, dat is heiligend. En dan ga je er wat bij leren, om het zomaar eens te zeggen. Niet als aanvulling. Geen aanvullende gerechtigheid, nee. Dat leert Rome. Nee, maar dan ga je die gang, die borgtochtelijke gang van Christus, dierbaar achter. Want dat is een heiligdom. Het lijden van Christus, van Gabbata naar Golgotha. Dat is een heiligdom. Dat wordt dan zo, weet je, dat wordt dan een bron van troost. Een bron van troost. Voor Gods volk. Want ze hebben in deze wereld geen wapens tegen die grote menigte. Ja, ik las nog vanmiddag zo'n... dat was nog een goed artikel. Dat was een volwerpelijk artikel. Dat gaf de volwerpelijke waarheid weer. Van al die Zuid-Afrikaanse boeren. Die worden daarbij hopen afgemaakt. Vermoord. Nou, als je dat leest... Dat is een ontzaglijke omwenteling daar in Zuid-Afrika. Die de Klerk, die laatste blanke president, die heeft het verbod opgeheven van de ANC. Dat is die anarchistische partij van Desmond Tutu. Ja, wij weten dat nog allemaal. Maar dat is het begin geweest dat die zwarte terroristen, want ja, als je natuurlijk gewoon iedereen naar het leven staat, en met name die blanke boeren en hun gezinnen, dan ben je toch een terrorist, nietwaar? Er wordt wereldwijd niks tegen gedaan. Helemaal niks. Irak en Afghanistan, Libië, Syrië, die worden allemaal binnengevallen. Maar Zuid-Afrika, nou je hebt het gezien, Zimbabwe, hoe is dat land niet geterroriseerd door Mugabe? De man is nou dood. De man is nou dood. Maar hoe is dat land niet geterroriseerd? De wereld heeft er niks aan gedaan. Nee, Libië, waar niks aan de hand was. Helemaal niks aan de hand. Nou, Simon van Cyrene, dat was ook een Joodse Libiër. Want Cyrene, dat was het hedendaagse Libië. Noord-Afrika. En die man, die kwam van zijn akker, staat er geschreven. En de Romeinse soldaten dwongen hem. Ja, dan moet de wereld nog medewerken ten goede. Om je onder het kruis van Christus. Ja, dat was een dwang. Daar had Simon van Cyrene niet voor gekozen. Maar hij werd ertoe gedwongen. Nou, toen heeft hij zo diep in zijn zaligheid mogen kijken. De borgtocht van Christus. Dat werd zo'n heerlijk stuk voor hem. En toch hoefde hij niet aan het kruis. Ja, met Christus gekruist in geestelijke zin. Dat heb Simon van Cyrene allemaal mogen verstaan. Voordat Paulus zijn brieven schreef. Romeinenbrief, Galatenbrief. Waar het daarin hoofdzakelijk gaat. Toen is Simon van Cyrene van de wet ontheven. Dat was hij al. Als je de Heere vreest, ben je van de wet ontheven. In die zin. Dat de wet geen claim meer op je kan leggen. Als je... Zoals Johannes de Apostel de liefde schrijft, struikelen dagelijks in velen en toch zondigen ze niet. Nee, die uit God geboren is, zondigt niet. Dat is ook een hele onbekende leer in onze dagen. Die uit God geboren is, moet ik het nog een keer zeggen, zondigt niet. Nee, daar is de wil uit weggenomen. Ja, goed verstaan. Gods volk kan ook in moedwillige zonde vallen. Nou ja. Kijk maar naar David, kijk maar naar de Bijbelheiligen. Ik hoef geen personen te noemen, kijk maar naar alle Bijbelheiligen. Moedwillige zonde. Dan moeten ze uitroepen, het is niet dit kwaad. Ja, dat roept om straf, ik ben in ongerechtigheid geboren. Al van het uur van mijn ontvangenis af. God wil genade verheerlijken. Maar, Die uit God geboren is, dat is de wedergeboorte, dat is van boven geboren, die zondigt niet. Maar je moet niet denken dat het overspel met David, met Batsheba, een andere manier van zondigen kan worden genoemd als dat de wereld overspel bedrijft. Zo moet je het niet opvatten hoor. Er zit totaal geen verschil in. Totaal niet. Niks. Zonde blijft zonde. En daar is David ook wel een Simpson. Hè? Ze zijn er allemaal wel achter gekomen. En wat welke zonde het ook betreft, gaat al Gods volk maar na. Beperken maar tot de Bijbelheiligen. Ze hebben het allemaal van genade moeten hebben. Maar die uit God geboren is, zondigt niet meer. Dat betekent in Christus. Als je de gerechtigheid van Christus wordt toegerekend, dan zondig je nooit meer. In hem. In hem zijt gij heilig. Ja, Gods volk heeft daar ook een heel... Ja, in dit leven komen ze erachter naar de mate des geloofs. Wat dat geheim betekent. In Christus sla je nooit geen plank meer verkeerd. In Christus heb ik nooit geen verkeerd woord gezegd. In Christus heb ik nooit een voet verkeerd gezet. Als je daar niet uit leeft, dan, hoe moet ik het zeggen? Dan acht je de borgtochtelijke gang van Christus volwerpelijk. Maar dat moet je eigen worden. Ook bevindelijk. Zijn gang is mijn gang. Mijn Heer! Thomas mocht het zien. Mijn Heer en mijn God. En daar sprak hij nou alles uit wat we hier in een paar woorden hebben gezegd. Mijn Heer, mijn weg, mijn kruis, mijn geloof, mijn zaligheid. Daar sprak Thomas uit wat al Gods volk hem na kan zeggen. Mijn Heer en mijn God. Ja, dat is een preek apart, hè, die uitspraak van Thomas. Was hij maar zo'n, nou, ik zal het maar bij Gods volk houden. Gods volk die wenste wel om altijd in die stand van Thomas te verkeren. Hè? Ongelovige Thomas. Nou, zegt Gods volk, laat mij die ongelovige Thomas zijn. Hè? Want ik roem in God. Dat was Thomas mee bezig. Ik roem in God. Ik prijs dan feilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan gaat het verder in dit hoofdstuk. Dat over het huwelijk, de Heer Jezus zegt duidelijk, hè, dat alle kerken die sjoemelen ermee, allemaal onwettige huwelijken. Maar de Heer Jezus zegt, zo wie zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel tegen haar. Er worden hier geen uitzonderingen gemaakt, ja. Alleen om overspel, hè, mag je vrouw of man verlaten. Maar, er staat hier, die een ander trouwt. Je mag niet hertrouwen. Dat zegt de Heer Jezus hoor. Dat is niet je verzinsel van mij. En dat wordt natuurlijk helemaal filosofisch uit elkaar getrokken in onze dagen. Want de een die denkt dat het zus bedoeld is. En er is allemaal een uitlegging naar het vlees. Al die vleeselijke exegese, daar hebben we in onze dagen geen gebrek aan. En indien een vrouw haar man zal verlaten en met een ander trouwen, die doet ook overspel. Dus, hè, dan wordt al dat hertrouwen in die revelkerken op de slagbank gezet. En dat zal ook op de dag der dagen geopenbaard worden. Ja, al die reformdominees die onwettige huwelijken hebben ingezegd. Nou, ik zou ze niet graag te kost willen geven. En dan gaat het over de kinderen. Ze brachten de kindertjes tot hem, opdat hij hen aanraken zou. Mooi hè, aanraken. Die moeders die zagen nou heel die zaligheid van hun kinderen in die aanraking met Christus. Ja, nou, daar heb je nou... die uitgaande bloedvloeiende vrouw. En dat was in natuurlijke zin. Indien ik de zoon van zijn kleed mag aanraken, zo zal ik genezen worden. En het gebeurde terstond. Die vrouw had een wondergeloof. 100% een wondergeloof. En ze gaat naar huis met het zaligmakende geloof. Want ze moest nog aan de wet sterven. Toen werd ze voor de Heer Jezus geroepen. En toen bekende ze al haar, hè, toen bekende ze alles. En daar wordt alles bekend. Als je voor de voeten van Christus, dan heb je geen geheimen meer. En dan komt de vrijspraak. Vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij. Ja, daar heb je het nou. Ze ging naar huis met het zaligmakende geloof, want ze werd vrijgesproken niet alleen van haar ziekte genezen, maar vrijgesproken van schuld en straf. En dan worden die kinderen door de Heer Jezus omarmd, ja, en hij omving hen met zijn armen. Kinderen, heb je de armen van de Heer Jezus wel eens gevoeld? Nou, dan bedoel ik natuurlijk niet lichamelijk, geestelijk. Geef de Heer de hand, ja. En hij omving ze met zijn armen en de handen op hem gelegd hebbende, zegende hij hen. Kijk, daar heb je nou Marcus 16, vers 16. De zegenende handen van Christus, daar wordt natuurlijk zeker door die wederdopers in onze dagen heel bespottelijk over gedacht. Licht geacht, ondergeschikt gemaakt aan de waterdoop. Maar weet je wat Johannes de Doper gedaan heeft? Die heeft de waterdoop ondergeschikt geacht aan de doop met de Heilige Geest en met vuur. Dat moet je maar lezen. Hij zegt, ik doop u wel met water. Nou ja. Maar die na mij komt. Die voor mij geworden is. Die meerder is als ik. Die zal u met de Heilige Geest dopen en met vuur. En dan gaat het hier over. Die toetssteen legt de Heer Jezus aan. De doop met het vuur. Wat is het eigenlijk? Onder het heilige kruis. Dat is het vuur van verdrukking. Dus met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat kan een mens niet zonder hoor. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Zie je wel zeggen de wederdopers? Eerst het geloof. Nou, dat wordt helemaal niet bedoeld, mensen. Wordt helemaal niet bedoeld. Nee. Want als er nou eens een ongeboren baby. Nou, we hebben het zelf twee keer meegemaakt. Als er nou eens een ongeboren baby sterft in de moederschoot. Is die dan gedoopt met water? Nou, die waterdoop die ken je. Die zou je in bijzondere omstandigheden nog kunnen missen. Die zou je in bijzondere omstandigheden nog kunnen missen. Maar die baby's die in Christus sterven, zalig zijn de doden die in de Here sterven, die zijn in de moederschoot gedoopt met de Heilige Geest en met vuur. Dat zal ik je bij God vandaan vertellen. Want dat kan niet gemist worden. En dat is ook geen voorwaarde waar een mens aan nee. Johannes de Doper zegt, de Heer Jezus doet het. Dus hoe komt een mens aan te pas? Van boven geboren wil ook zeggen gedoopt met de Heilige Geest en met vuur. Ja. En dan komen we bij onze tekstwoorden. Die jongen had natuurlijk heel de wet gehouden. Gij weet de geboden. Ja, hij zegt dat ik allemaal al gedaan. Meester zegt hij. Nou, je zo. Hè. Begon heel christelijk. Heel nederig. En voor hem op de knieën vallende. Nou, dat doen mensen zo niet. Dan moet je toch wel zo'n beetje aan het einde van de wet verkeren. Hè? Als hij voor de Heer Jezus als dood, nou dat staat er natuurlijk niet. Die man die was nog springlevend. Hè? Maar als hij voor de voeten van de Heer Jezus op je knieën valt, dan moet er toch wel wat met je gebeurd zijn, zou ik zeggen. Nou, er was ook wel maar, het was een overste van de synagoge, dus hij was scriba over de fariseeën. En die man die ging uit hè, en... liep een tot hem voor hem op de knieën vallende zeggen, goede meester, nou, dat is toch een lofprijzing, hè? Goede meester. Maar hij wordt gelijk afgestraft. Hoe kan de Heer Jezus dat nou doen? Hou eens even, we hebben het hier over de Zoon van God. Hoor. Nee, want ik bedoel, er wordt in onze dagen, is men een twist op touw gaan zetten. Wat de Heer Jezus allemaal heeft gedaan en gezegd. Godslachtelijk. Godslachtelijk. Want de Heer Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Want als hij God de Vader niet prijst, prijs hij ook Christus niet. Als hij niet in Christus gelooft, gelooft hij ook niet in de Vader. Die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Nou, dat is de kerk van vandaag. Die hebben echt God niet meer. Nou. Wat is de toetssteen? Nou, het alles gedaan... Er hoefde ook niks meer bij. En Jezus hem aanziende beminde hem en zeide tot hem. Ja, dat heb je nou, hè, die lijst heb je nou helemaal opgenoemd. En tjonge, ik zet er nog een krul doorheen, hè, zo'n goedkeurende krul. Maar hij zegt, één ding ontbreekt u. Één ding ontbreekt u. En wat was dat? Verkoop alles wat gij hebt. Dus hij had vele goederen. Het was een rijk bedeelde jongeling. Maar een goed salaris, hij verdiende wel een ton per jaar. Ik heb pas die lijst eens gezien van al die weldadigheidsstichtingen He, wat die leiders en directeuren verdienen. Er verdiende er niet één onder de 100.000 euro per jaar. Niet één. Bij de Unicef was de directeur die verdient bijna 400.000 euro per jaar. En dan komen al die hartstichting en noem maar op. Ik heb er een hele lijst van kunnen kopiëren. Nou, dan denk ik, dit heeft niks meer met wel goeddadigheid te maken. Dit heeft niks meer met mijn naasten. Dit heeft met graaien te maken. He, dat zijn bloedzuigers. Geef, geef. Ja, niks anders. Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef de armen. Bedoelt de Heere Jezus dat dan altijd letterlijk? In het geval van die rijke jongeling wel. In het geval van die rijke jongeling wel, want de Heere Jezus doorzag natuurlijk zijn hele leven dat hij eraan verknocht was. En dat hij natuurlijk heel die lijst van doen der wetten, doe dat der wet, nou daar had hij helemaal aan voldaan, tenminste naar zijn eigen inbeelding. He, maar dat ene dingetje, dat liet hem schuldenaar om de gehele wet te doen. Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef de armen. De Heer Jezus gaat hem hier niet het evangelie verkondigen. Er stonden ze op een zendingstent in Haaskamp en er stond een stent Bonissa van... Bonissa zending stond erna. En er kwam een man naar me toe en die begon zijn ellende uit te vertellen. Ja, dat hoorde schijnbaar die man die achter die stand van Bonissa stond. En het enige antwoord wat ik aan die man gaf, dat klonk nogal hard schijnbaar. Ik zeg, koop dat je gauw sterft. Koop dat je gauw stikt, zei je. En toen liep die man weg, nog met een gebogen hoofd. Toen kwam die man van Bonissa naar me toe. Hij zegt, je had die man de Christus moeten verkondigen. Ik zeg, nou, vertel het me dan. Dus ik deed mijn armen over elkaar. Ik zeg, wel, ik luister. En toen viel zijn mond op slot. Ik zeg, oh, dus je kan wel anderen bevelen om het te doen en je weet zelf niks te vertellen. Ik zeg, vertel maar eens man, Bonissa man. Ik zeg, hoe God je als een verloren zonder hebt gerekt. Gered van voor de poorten der hel. Vertel me dat nou eens. En weet je wat er toen bleek? Toen was hij een blakende vijand. Want hij keerde zich om. En een ruk. Ik zie het nog voor me. Ik heb heel de dag niks meer tegen me gezegd. Maar dat scheelt me natuurlijk niks. Maar als het aankomt op dat ene dingetje. Eén ding ontbreekt u. Bonissa man, één ding ontbreekt u. Je bent nog eigenaar. Geen rentmeester. Daar kun je ze aan ontdekken. Dat is ook een toetsteen. En dan moet ik gelijk zeggen, als Gods volk niet op hun hoede is, dat betekent als je niet wakende bent, nou dan zou Gods volk ook uit elkaar springen van woede. Ze moeten maar eens een boom op je huis gooien. Ben je het er altijd mee eens? We moeten vervuld zijn van die vernederende genade van Christus. Verkoop alles wat gij hebt en geef de armen. Gij zult een schat hebben in de hemel. De Heer Jezus zegt het eigenlijk als een verdienste. Dit heeft niks met de evangelie te maken natuurlijk. De Heer Jezus spreekt hem de wet. Je moet nou niet denken van nou. Er zijn ook een hoop mensen die zeggen nou. Wat de Heer Jezus tegen die rijke jongeling zegt, dat ga ik allemaal doen. En ik heb een schat in de hemel. En dan neem ik mijn kruis op en dan gaat de Heer Jezus volgen. Allemaal op hun eigen manier natuurlijk. Ik heb die verhalen die keer natuurlijk ook in de gezinsgids en terdege lezen. En ze staan allemaal klaar om Christus te volgen. Kruis op te nemen. Ik heb die verhalen wel gelezen. En dan zie je zijn foto. Dan hebben ze een lange broek aan. En, ze zijn gewoon op vakantie. In Ecuador en noem maar op. Ja, dat is niet Christus volgen. Nee, dat is je eigen volgen. Maar de Heer Jezus zegt, en gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, neem uw kruis op en volg mij. Dus wat we vanmorgen hebben gehoord, waar we niet moeten wezen. Want wie een vriend der wereld is, wordt een vijand van God genaamd. Dus als je nog kan participeren met de huidige Refo-kerken, die zijn volledig geïnfiltreerd. Die zijn volledig samengesponnen met die van God vervloekte christelijke politiek, daar is niks van God bij. Als je daar geen afstand van neemt, als dat je te veel kost en je gaat dan bedroefd heen, dan ben je net als die rijke jongen. Die wilde wel heel veel doen, hij wilde heel veel werk verzetten, maar hij weigerde om van genade te leven. Want er staat er maar hij treurig geworden zijnde over dat woord ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. Ja. Met wie ben je nou getrouwd? Met je bezit of met Christus? Als je met Christus getrouwd bent, heb je het grootste bezit. Er is niks wat meer is als Christus. Nee. Als je nou met de Heer Jezus getrouwd bent, ja, dan kun je hier op deze wereld als een arme Lazarus door het leven moeten gaan. Maar dan ben je toch de rijkste. Hè? Dan word je toch door de Heer Jezus zalig gesproken en in die zaligheid bevestigd. Hè? Die zaligsprekingen van Christus, die worden natuurlijk ook revelbreed verkracht. Alsof het in het hongeren, we hebben vanmorgen gehoord, zoekt. Zoek mij en leef, zegt de Heer, maar er is niemand die hem kan vinden. En dan wordt er zeg maar van de zalen spreken. Ik heb dominee Spaans uit Norwich ook wel horen. Ik zeg, nou dominee Spaans, je slaat wel heel de plank mis. Hè? Ja, maar zo heb ik het van God geleerd, zegt hij. Ik zeg, nou dan heb je toch misgeleerd. Ik zeg, want zo bekeert God zijn volk niet. Je kan alleen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus als je gerechtvaardigd bent. En hij zat me aan te kijken of dat hij me vermoorden wou. Want dat kende die niet. Kijk, daar heb ik nou. Maar hij treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. Kijk, daar heb je nou die bittere vijandschap. Want dat was geen bedroefdheid over de zonde. Geen droefheid naar God. Dat was een droefheid naar de wereld. En wat baart dat? Een droefheid naar de wereld baart de dood. Nou, dan zouden we eigenlijk allemaal in moeten pakken en naar Afrika moeten aanreizen. Of weet ik waarheen. Ja, want heel de wereld is in barensnood tot nu toe. Ja, het is maar net waar de Heer je zet. En waar hij zijn voetstap zet. Daar druipt het alles van vet. Maar laat ik zeggen, al zou ik, de Heer heeft het ook wel beloofd, maar al zou ik er geen tekst voor hebben, dan zou God je dat niet kwalijk nemen. Als je als kind van God de weduwe en de wezen ging bezoeken in hun verdrukking, dan zou de Heer je dat absoluut nee. Je zou er ook geen hemelse beloning voor krijgen. Nee, ik praat nou in het kader van het leven der genade. Van een kind van God. Dan ben je al zalig. Dan doe je dat ook niet om de zaligheid te verdienen. Want alles wat een mens doet, heeft niks te maken met zalig worden. Helemaal totaal niks. Als hij het niet is, het een en al in je leven, in alle facetten van de eisen der wet, dan zit er altijd nog dat ene gebrek tussen. Eén ding ontbreekt u. Dan moet je eigenlijk toch op toetsen. Dan moet je ook bij de Heer wezen. Hè, de Heer Jezus die zei ook niet toen hij dat gezegd heeft. Van neem uw kruis op. En dat is het dan. Nee, volg mij. Als Christus zijn volk niet voor zou gaan in het dragen van het kruis. Laat ik het eens zo zeggen. Als Simon van Cyrene. Als Christus daar niet aanwezig was geweest. Als de grootste kruisdrager, nou, dan had Simon van Cyrene in de grond gezakt. Dat geloof je toch zeker wel? Want dan is het kruis ondraaglijk. Nog zwaarder is de zonde. Want daar worden alle zonden zijn erop gespijkerd geworden. Op dat kruis van Christus. Jazeker. Maar Christus ging Simon voor. En toen hij op Golgotha arriveerde, toen heeft de Heer Jezus zich omgedraaid. En zegt, Simon, nou mag jij naar huis. En dan gaat ik in jouw kruis. Daar heb je nou de vrijheid met welke Christus zijn volk vrijmaakt. Ja? En dan word je niet ontslagen van het lijden. Nee, nee. Maar Simon hoefde niet letterlijk aan dat kruis. Nee. Dat kon ook niet. Hè? Want de Heer Jezus zegt, ik ga de pers alleen treden. En niemand van de volken, ook jij Simon, ook gij discipelen, kan mij daarin volgen. Waar ik heen ga, kunt gij mij niet volgen. En dat geldt ook de discipelen, want hij is die weg alleen gegaan. En de Vader eiste het van zijn hand. Om alle gerechtigheid te vervullen. En toen kwam er nog een eis. Eis van mij en ik zal u geven. De heidenen tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. Dat zijn toch dierbare waarheden. Volk in ons midden. Gemeente, lieve gemeente, kinderen. De Heer Jezus heeft nou werkelijk alles gedaan tot zaligheid van de zijne. Werkelijk alles. Er hoeft geen traan meer bij, er hoeft geen zucht meer bij. Maar dat is wel vruchtbaarmakend. Als die zegt, leer van mij dat ik nederig ben, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Daarmee heb je de nederigheid en de zachtmoedigheid van Christus. Dat is geen opdracht die je op moet pakken. Of die je in de winkel moet kopen. No, no. No, no. Je moet de woorden van Christus naar waarde weten te schatten. En dat gaat altijd gepaard met de toepassing des harten. Leer van mij dat ik het ben voor u. Daarin ligt de kracht, mijn kind. Daarin ligt de kracht. Niet dat je dat oppakt. Nou, de Heer zal zich overhouden, een gewillig volk op de dag voor zijn eerkracht. En dan gaan ze het ook uitzingen. Mijn hart, o hemel, dat was nou de lofzang van Hanna. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. En dan gaat ze er, in die lofzang gaat ze ook de vijanden veroordelen. Dat was een lofzang Goden en de Vader. Ja, dan schaam jij ook niet meer om al die vijanden in het licht van Gods rechtvaardig oordeel neer te zetten. Ja, dat wordt nou natuurlijk in onze dagen uitgespeeld tegen de naaste liefde mensen. Het is allemaal een vervalsing van de leer van Christus. Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. Dus als je nog eigenaar bent, zou je dat nooit doen. Je moet eerst rentmeester gemaakt worden. Je moet eerst eigenaar afgemaakt worden. We zijn ook niet meer het eigendom. Dat is nou de enige troost. Dat we ook niet meer het eigendom van onszelf zijn. Nee, ik heb het wel eens meer gezegd, Kolbrugge zat eens diep in de ellende vanwege zijn kiespijn. En heel de dag zat hij met een gezicht van 6:30 in. En toen ineens, toen werd hij gewaar dat hij met heel die kiespijn niks meer te maken had, want dat lag voor rekening van Christus. Toen sprong hij op van vreugde en zei, nou ben ik ervan verlost. Kan je dat verstaan? Ja. Yeah. We zullen eerst zingen, gemeente, van dat vierde vers van Psalm 56. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Dat heeft ook alles met het kruis, met het leven onder het kruis te maken. Mijn tranen, hè, dat brengt ook tranen teweeg. Meer tranen van een droefheid naar God, als vanwege het kruis. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Gewis, dan zal mijn wrevele vijand beven. Kijk, daar heb je het weer. Net als wat Hanna gedaan heeft in dat lofzang. Dan gaan ze ook die vijanden neerzetten in het licht van Gods eeuwig oordeel. En als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Vierde zangvers van Psalm 56. moet je al je oudvaders dragen even. Ik was een oud kind van God. En die kwam onder het kruis van Christus terecht. En toen zag ze al die oudvadertjes waar ze zo verzot op was. Van zich afgeleiden. Ze zegt, toen hiel ik alleen Christus over. Maar dat mocht geschieden. Dat mocht geschieden. Onder het heilige kruis van Christus wordt dat alles geleerd. Dus dat Bersheba, dat kun je natuurlijk ook heel vroom opvatten. En dat werd ook heel vroom ingekleed. Hè, de gezichten van de aartsvaders op die rotsen getekend. En een beetje ervoor buigen. Het lijkt wel reformatorisch. Nou, daar kan je ook een heleboel voor invullen wat daar alles mee te maken heeft. Het zijn typologische voorbeelden die ook in onze dagen gelden. De typologie wordt dan ook in alle hoeken van de wereld vervloekt. Maar Gods woord is vol van typologie. Dat Bersheba, dat is ook verworden, vervallen tot een duivelse afgodsplaats. Het ging er heel vroom aan toe. Ja, die mensen die hebben de kasten vol staan met oudvaders. En die zegt, en die dominee, dat is vaak nog recente dominees. Nou, ik hoor het al. Ik zeg, hier is Christus niet nummer 1. Grote plaat van Calvijn. Het kan ook een verschrikkelijke afgoderij zijn. En meestal is het zo. Meestal is het zo. Want als je het niet zelf van God geleerd hebt, dan ga je toch in de boeken zoeken. Nou, we hebben net opgezongen, hè. Ga weten hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen heb geen fles vergaard, dus een getal niet in uw boek bewaard. Nou, dat is het enige boek dat van belang is. En dat is dit boek der boeken. Want hier staan ook al die tranen ingesleten. Ja, heb je het wel eens gevonden? Hè? Dat de Heer daar zo'n troost in gaf. Wat is nou de enige troost? Beide in het leven beseffen dat ik niet meer van mezelf ben. Maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die mij van de heerschap. Dat wordt allemaal geloofd in onze dagen, want je kan sodomiet zijn, pedofiel, noem maar op. Maar die godvrezende leerling, die zegt, die mij van de heerschappij des duivels heeft verlost en alzo bewaard. Hoor ik goed? Nou, dat zijn Bijbelse woorden. Want zo leert het ook, zo wordt het ook geleerd in Gods woord. Niet alleen verlost, niet alleen die bedelaar $100 geeft. En als het dan die $100 is, blijft hij een bedelaar. Nee, Christus onderhoudt zijn volk. Met wat? Met genade. Dus ze worden door genade verlost uit de heerschappij des duivels. En ze worden er ook in onderhouden. Waarin onderhouden? In die vrijheid die in Christus is. Daar heeft de duivel geen claim meer te leggen. De wet niet meer, de fariseeërs niet meer, niemand niet. Ik ben van Christus en Christus is Gods. Daarin ligt de eeuwige troost gelegen, hè, in die getrouwe zaligmaker. En wat hij in de toepassing des harten, wat hij, punt 1, aan het kruis heeft volbracht, het is volbracht, en dat ook in de toepassing des harten heeft verheerlijkt, hè, want dat vraagt om de toepassing, we hebben vanmorgen gezegd, dat het natuurlijk een hele onbeschofte vroomheid is. En zegt, ja, ik ben er nog niet aan ontdekt. Of ik heb er nog geen geloof voor. Kijk, dat komt vanuit een onbeschoft vroom oogmerk om God toch te blamen. Dat zit daarachter. Een mens moet maar eens goed aan zichzelf worden ontdekt. Maar als de Heer je afhankelijk hebt gemaakt van zijn verlossing die in Christus is, ja, dan begeer je daar ook weer steeds in bevestigd te worden. Hè? Dus dan wordt die bevestiging, die toepassing des harten voor je een onbevattelijk wonder. Een onbevattelijk wonder. Dan zeg je, zou de Heer nog eens één keer naar me om willen zien. Dan weet je dat je het er zo laag van afgebracht hebt. En dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar Gods volk kun je dat wel vertellen. Schatten mij geheel verloren. Je bent toch een kind van God. Mocht van geen ontferming horen. Ja, de Heer moet je maar eens... hij moet maar eens de bankschroeven aandraaien. En dan bedoel ik de bankschroeven, hè, ik zal u met vuur dopen. Nou, dat moet maar eens gebeuren in je leven. Wat blijft er dan over? Een blakende vijand. Weet je wat Gods volk vroeger aan elkaar vroeg? Hoe is het met je vijandschap? Nou, dat weten wij dus in onze dagen niet meer van. Het is allemaal peninnen. Allemaal meegaand. Allemaal volgzaam. Maar Joden nam de loopplank naar Tarsus. Hoor je? Weet je dat ook? Vanuit je eigen leven. Jona nam de loopplank naar Tarsisch. Naar Nineveh voor 30 seconden. Ga nou een poosje surfen op de Middellandse Zee. Ja, maar de storm was te groot. Daar kon geen surfplank meer tegen. Nee. En toen moest het les nog overboord. Op de bodem der zee, toen werd hij gered. Was voor Joden niet erg als hij daar verdronken had. Maar dat dulde Gods glorie niet. Want Joden had nog een roeping te vervullen. Dat dulde Gods glorie niet. Nou, zover werd Jona gewillig om zich aan het oordeel Gods te onderwerpen, wat geen oordeel was. He, want daar heb Joden meer geleerd als met zijn voeten op het droge. En als we dat dan hier ook lezen, he, dat onderwijs, ook al zijn discipelen, dat heeft constante vervulling. Dat heeft een doorgaande vervulling. En we lezen dat natuurlijk in de volgende verzen, want onze tekstwoorden staan ook in de context. En Jezus rondom ziende zeide tot zijn discipelen: hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En zijn discipelen werden verbaasd. Die hadden het toch van God geleerd. Ja, maar die moesten. Dat betekent natuurlijk niet dat je alles onder de knie krijgt. Je krijgt het nooit onder de knie. Nee. Nee. Velen wenen maar om een lekke emmer. Heel de reefvoorzuil gaat eruit. Nou, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Heel de reefvoorzuil gaat eraan. Ja, dat hou je niet bij elkaar. Alles barst toch. Kijk maar naar die SGP. De heren slaat erin, de heren blaast erin. En dan komen ze met een 10-jarig schandaal openbaar. Wordt niks aan gedaan. Al die snoepreismensjes, die worden de handen boven het hoofd gehouden. Zelfs Van der Staaij heeft eraan meegedaan. Die hebben ook zo'n zwembad besteld. Ergens daar in het Midden-Oosten. Je moet mij niks vertellen hoe mensen in elkaar zitten. Allemaal vrome praat verkopen. Ja, denk nou eerst eens 10 seconden na over wat je gaat zeggen. En zelf hangen ze de beest uit. Zelf hangen ze de beest uit. En Jezus rondom ziende zeide tot zijn discipelen: hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar de Heer Jezus zeide tot de kinderen: hoe zwaar is het dat degenen die op het goed, die op hun goed, hun betrouwen zetten. Allerlei stichtingen je betrouwen zetten. Politieke partij, kerk, dominee, je betrouwen zetten. Je komt er voor eeuwig mee om. En het is lichter dan een kemel, dat is natuurlijk een kabel. Want een kemel, een kameel, krijg je helemaal nooit door het oog van de naald. Maar een dikke kabel ook niet, probeer het maar eens. Nou ja. Hoe lichter dat voorbeeld neemt de Heer ter hand om de onmogelijkheid van zalig worden voor te stellen. Hoe een kabel gaat, hoe licht is het dat een kabel door het oog van een naald, dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. Dus daarmee, dan kan je toch wel. Dat is geen overtrokken voorbeeld. Nou, absoluut niet. Zo is het eenmaal geleerd. Dat is een feitelijke uitspraak. Een rijke die komt nooit door het oog van een naald. Dat wil de Heer Jezus zeggen, er is niet te dik. Laat ik het nog eens nader zeggen. Een rijk mens in zichzelf, een eigen gerechtig mens, komt nooit door die enge poort. Never! Want dat oog van de naald, dat kan je betrekken op de doorgang door de enge poort. Ben je veel te dik voor, veel te vatsig. Kom je niet doorheen. Een rechtopstaand mens onder de wet, een oude mens onder de wet, komt niet door de enge poort. Dat is niet mogelijk. Nou, dan worden zelfs de discipelen verslagen. Wie kan daar zalig worden? Ze beschouwden zich nog maar als buitenstaanders. Nou, dat is een goede gang hoor, dat is een goede stand. Want al die bezittende klassen, die peninnen, die mis je het nooit. Nooit! Je hebt altijd in de zak tassen vol met beloftes. Ik heb die mensen wel gehoord. Ja, maar dan hoor ik ome Jan zeggen: als Christus uit mijn hart gaat verdwijnen, is dood en verderf het mijne. Nou, daar sluit ik mij dan maar bij aan. Bij die hemels, bij die doodbrakende kinderen van God. Die kunnen niks anders dan de dood braken. Hou eens even, hou eens even. Ze kunnen ook Gods lof vertellen. Oh ja, zoals een lof zelfs in de nacht, juist in die doodbraking, zingen daar ik hem verwacht. Dan wordt Christus zo dierbaar. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Ja, de Heer Jezus die maakt zichzelf dierbaar, ook voor zijn discipelen. Want ze hadden nog geen diepe blik geworpen in de dierbaarheid van zijn borgtochtelijke gang. En ze werden verslagen, nog meer verslagen, zeggen tot elkaar, wie kan de zaal worden. Nou, de Heer Jezus, hè, die zegt zelf hè, dat zalig worden mogelijk is. Bij de mens en de kant van de mens. Die oude mens komt er niet doorheen. Nou, kan niet, onmogelijk. De Heer weet er wel doen aan. Oh ja? Maar dan moet die oude mens eraan. Ik ben door de wet gestorven, dat is geen opdracht. Nee. Dan bezorgt de Heer je de wet. Nou, dat is een dag in je leven. Ja, dat moet je ook niet aan een datum prikken. Ja, want dat kan een proces zijn. Ja, het sterven van de wet. Maar het sterven zelf, dat is in een twinkeling of een ei. Ja, je kan een mens, als een mens beschoten wordt, dan kan die zeg maar wel een paar uur op de grond gewond liggen sterven. Dat kan. Maar het moment van sterven, dat is een moment. Dus die onmogelijkheid aan de kant van de mens, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Maar dat wordt alleen geopenbaard in de dood van de oude mens. En in de opstanding van de nieuwe. Ja, dat is nou het wonder van zalig worden. Laat ik eens zeggen, vroeger werd dat in de prediking van Godvrezende predikanten veel voorgesteld. Als een trechter. Je moet door die trechter heen. En je wil maar aan die rand blijven hangen. Dat is goed voor te stellen. En je moet door die trechter heen, door die vernauwing. Dat is de doorgang door de enge poort. Die zonder wil dat niet loslaten, want dan acht hij zijn eigen geheel verloren. Omdat hij niet ziet op wat er onder die trechter, wat is nou onder die trechter? Van onder eeuwige armen. Dat is voor hem verborgen. Het moet toch onvoorwaardelijk vallen tussen God en je ziel. Hoor. Dat moet onvoorwaardelijk vallen, anders ben je niet echt bekeerd. Nee. Onvoorwaardelijk. Het evangelie is onvoorwaardelijk voor onvoorwaardelijk gemaakte zondaar. Amen. Dat is waarachtig waar. En zo doet de Heer het altijd, nooit anders. Nou, dus al die verhalen, die gezinschriften en terdege van al die gewillige mensen, ja, die hadden dan een preek gehoord. Neem je kruis op en dan zegt, nou, toen viel alle last van me weg. Ja. Maar vertel me eens wat van de eerste godsontmoeting. Vertel me daar eens wat van. Nou, dan staat de wagen meestal stil, want ze beginnen al in het stuk de dankbaarheid. Moet je maar eens op luisteren. Ze beginnen allemaal een stuk de dankbaarheid. Allemaal van die romantische verhalen. Van al die dankbare mensen. En weet je wat heel dat verhaal mee gevuld is? Met wat de mens doet. Maar wat God doet, daar hoor je niks van. Ze zijn zo dankbaar. Ja, dan kun je natuurlijk door allerlei wonderen zelfs. Hè, uitgeholpen zijn met grote noden. En dat lees je dan ook wel. Van dit ongeluk bewaard en dat ongeluk bewaard en dat die hulp verkregen. Maar is God nou je hulp geworden in het midden van je ademshel? Daar loopt het maar over. Daar loopt het maar over. Gods volk kan je niet verblij maken met een wondergeloof. Dat hebben ze ook. Oh ja. Maar daaraan ten grondslag ligt het zaligmakende geloof. Het zaligmakende geloof heeft dat wondergeloof in zich. Ja, het historisch geloof, dat zit allemaal in dat zaligmakende geloof. Maar als je dat zaligmakende geloof niet hebt, en je hebt een wondergeloof, een tijdgeloof, of een historisch geloof, ja, dat is tekort voor de eeuwigheid. Dat is eeuwig tekort. Die rijke jongeling had wel een historisch geloof. Bijzonder zelfs, bijzonder. Zijn gedrag was er ook helemaal mee in overeenstemming. Maar hij miste dat ene. Wat was dat ene? Het zaligmakend geloof. Dus hij wist niet wat de gehoorzaamheid des geloofs betekende. Dat wist hij niet, want hij was ongehoorzaam. Hij keerde zich om en hij ging droef weg, want vele goederen, daar had hij zijn hart op. Hij wilde de Heer Jezus erbij nemen. Ja. Maar de Heer Jezus neemt zijn volk erbij. En dan moeten ze alles verliezen. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. En dat betekent natuurlijk niet dat je nou altijd ook maar arm ben in de omstandigheid. Abraham had vele goederen. Maar daar had hij zijn hart niet in. Nou, absoluut niet. Nou. Ik hoor Abraham zeggen daar bij de bossen van Mamre. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Dat ging ook door de beproeving heen. Hè? Hagar, nou het liep allemaal in de dood uit. Nou, toen heeft Abraham het ook uitgeweend. Dat zal ik je vertellen. Maar toen zag hij de belofte. Ja, als sneeuw voor de zon verdwijnen. Nee, hij heeft niet getwijfeld aan de belofte. Maar aan zijn vervulling ervan. Ja, dat moest er helemaal aan. Hoor. Dat moest er nou helemaal aan. Want ja, als de Heer Jezus gaat verschijnen, dan moeten Mozes en Elia verdwijnen. En ze werden nog meer verslagen En zeggen we tot elkander, wie kan dan zalig worden? Want door Jezus zijn aanziende bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Laat de Heer dan, laat God het doen. Laat u zalig. Dat is de verkondiging. Laat u met God verzoenen. Laat de Heer het doen. Mensen wilden toch zelf met zijn vieze handen tussen zitten. Hè? Met zijn bidden, met zijn bebe, maar geen verstand van God te volgen. Absoluut niet. Nou, dat zal Gods volk gaarne beamen. Want hoe verder ze vorderen, hoe platter komen ze op de grond van God. Ja? Moest steeds weer geleerd worden, dat moet ik ook gelijk zeggen. Petrus dacht een ogenblik staande te blijven. Ik ga met u de dood in en noem maar op. Maar zegt Heer, gij zult me 3 maal verloven. Nee, zegt Petrus, dat zal niet gebeuren. Nou, dat is nog geen paar uur later of het gebeuren. Mensen weten niks van. Nou, wil ik niet zeggen dat het van God geleerde volk, dat maar zo onkundig is als de beesten. Nou, absoluut niet. Nou, diegenen die op de leerschool van Christus mogen verkeren, maar daar is geen vordering in. Ja, zuigeling, jongeling, vader in de genade. Maar die vaders in de genade leggen nog platter op de grond als die zuigeling. Dat zal ik je vertellen. Want dan wordt Gods volk meer en meer vernederd. Opdat er maar één, waarvan de discipelen zagen en ze zagen niemand anders als de Heer Jezus alleen. Ja, gemeente, de tijd gaat weer voort. En Petrus begon tot hem te zeggen, zie, want kijk, daar heb je nou. Petrus mag hier enigszins doorbreken in het geloof. Anders had hij dat niet durven zeggen. Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. In een ander evangelie staat, wat zal ons dan geworden? Zijn we dan in die wedergeboorte nogthans verloren? Nee, Heer Jezus zegt, gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, u is het gegeven om de wereld te oordelen. Gij zult, de heiligen zullen de engelen oordelen, zullen de wereld oordelen. Ze zullen zitten in 12 tronen, oordelende de geslachten Israëls. Daarin wilde Petrus bevestigd worden. Niet om daar als een koning te zitten, nee, hij wilde in Christus bevestigd worden. Hij wilde zijn aandeel in Christus vast hebben. En dat leert ook Petrus, hè, om je roeping en verkiezing vast te maken, want dan zult je niet meer struikelen. Is dat dan een onzekere zaak? Nee, dat zegt Petrus niet. De zekerheid des geloofs wordt ook door alle apostelen geleerd, wordt in heel Gods woord geleerd. Maar Petrus bedoelt te zeggen, blijf in die oefening des geloofs. Blijf in die vastheid van de verkiezing. Door geloofsoefeningen, dat bedoelt hij te zeggen. Je moet de schrift leren lezen. Steeds weer moet je daar met je, ja, menselijk gezegd, met je neus opgedrukt. Je moet er met je hart opgedrukt worden. Warbeton, die kon alleen maar preken als hij het bevonden had. Als hij het van God had geleerd. Ja. Ja, zie je wel, zegt Overbeek, dat was toch ook een man die zijn kinderdoop verwierp. Ja, wat heb ik met die warbeton te maken? Daar heb ik toch niks mee te maken. Mensen houden toch op met die afgoderij. Daar heeft God ook niks mee te maken. Nee, we hebben met Gods woord te maken, de leer van Christus. En Jezus antwoordde, zeide, voorwaar zeg ik jullie, er is niemand die verlaat heeft huis, of broeders, of zusters, of vaders, of moeders, vrouw, of kinderen, of akkers, om mijnentwil en des evangelisch wil. Dat is ook een toetssteen. Hè? Dat is ook een waarachtige toetssteen. Als je de Heere vreest, dan word je vervolgd. Dat hoort altijd bij elkaar. He, want degenen die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Ja, dat is ook een belofte. Ze hebben allemaal tegenwoordig van die prachtige beloftes. Maar dat is ook een belofte. En daar hoor je niet meer over preken, want de dominees kennen het niet meer. Ze worden niet vervolgd. He, zitten als scholden op hun troon. Nou, ik word daar niet jaloers op, want dan leer je ook niks hoor. Dan leer je helemaal niks. He, dan krijg je een hart als beton, heb ik vanmorgen al gezegd. Ja. Er is niemand die verlaten heeft. Dat bedoelt de Heer Jezus te zeggen, het kader van de vervolging. He, dan is het noodzaak om huis, broeder, zuster of vader, moeder, vrouw, of, er staat overal of tussen. De Heer Jezus wil nou niet zeggen, die verlaten heeft. Huis en broeders en zusters en vader en moeder en vrouw en kinderen en akkers, om mijnentwil. Nee, want als dat in één keer zou gebeuren, dan weet de Heer ook al wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak ze zijn, hoe kort van duur, hè? Zwak van moed en krachten. En dat ze hè, stof van jongs af zijn geweest. Nou, dat weet de Heer nog veel beter dan zijn kinderen het weten. Nou ja, als je nou naar het leven van Job kijkt, hij verloor in één klap heel zijn gezin. Zijn 10 kinderen. Als een beest, als een haven, als een goed. Wat zal dat er mooi niet lichtvaardig over denken? Kijk, als je nou eens iets, maar Job verloor alles. Nee. Job mocht alles behouden. Want hij zegt, ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat sprak hij uit op de puinhoop hè, van zijn verlorenheid, van zijn melaatsheid. Die geloofsoefeningen in het boek Job, dat is een heel dik boek. Maar er wordt weinig in gelezen. Er wordt weinig in gelezen. En nog minder van verstaan. Dominees kennen het helemaal niet meer. Nou, en Job kon zeggen, ik heb alles verloren. Door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Krijgt hij ook nog zijn vrouw tegen. Ja, dat is ook nog zo'n heilse revelvrouw. Zegen God en sterf. Dat zijn ook de antwoorden van Peninnen. Hè? Dat was een Peninnen. Job was getrouwd met Peninnen. Maar toen hij uit het lijden verhoogd was geworden, verlost was geworden, kreeg hij Hanna. Ja, en toen mocht hij nog 3 dochters baren, de schoonste die in het land gevonden werden. En wat staat er dan van Job geschreven? Nou, hij zegt, nou teken ik er nog 40 jaar bij. Nee, nou, hij is nog ouder geworden, maar Job was oud in de dagen zat. Nou, dan zegt hij, dag vrouw, dag kinderen. Nou, verlang ik naar de Heer Jezus. Zoals Paulus dat uitspreekt. Ik verlang en begeer om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Dat is zeer ver en het beste. Ik heb wel eens gezegd, ik wil wel zo oud worden als Methuzalem. Om het al de volkeren nog te verkondigen. De heerlijkheid die er in Christus is. De verlossing. Hè, de gerechtigheid. De heiligheid. De volkomenheid die er in Christus is. Laat los. En u zal losgelaten worden om te vallen in het vrije van Gods welbehagen. Van onder eeuwige armen. Dat is zalig worden, mijn kind. Dat is nou zalig hoor. Geef het nou, God is geboren. Ja, kennen mensen die. Blijf vasthouden. Maar als de Heer nou eens op die vingers trapt die aan die rand hangen. Ja, dan moet je wel loslaten. Hè? Dan moet je wel loslaten. Maar dat is een zalig geval. Dat is nou een zalig geval. Want je moet me niet denken dat Gods volk er in de stuk van de ontdekking er beter afkomen. Als die rijke jongeling. De Heer legt niet, natuurlijk niet je hand om je schouders en dat hij je nou helemaal sentimenteel gaat toespreken. Nou, want de wet kent geen genade. De wet heeft ook geen medelijden met vlees. Absoluut niks. En toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven. Vreselijk! Ja, nee. Dat was nou heerlijk. Dat was nou heerlijk. Dat is je gelukkigste dag. Als die oude mens de laatste adem mag uitblazen. Om dan te ademen door de Heilige Geest en door het geloof in Christus. He, daar zal Gods volk nou in de eeuwigheid, om die volle trap van de wedergeboorte, om altijd in God te ademen. Dan zullen al mijn fonteinen binnen in u zijn. Amen. Heren, het was toch weer een ontdekkend woord. Dan ga ik ons weer door en uitgolpen, want hoe zouden we 2 woorden achter elkaar kunnen spreken tot uw eer? En zonder de bediening waarvan gij spreekt, ik zou u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Heren, mochten we daarin geworteld worden, in die waarheid die gij hebt op laten tekenen in uw woord. Want dat bedriegt ons nooit. Heel de wereld is bedrieglijk. En zelf zijn we het ergste. Want onze naam is Jacob. Bedrieger, hielenlichter. Verheerlijk aan uw naam in kracht, want gij zegt, gij zult niet meer Jacob geheten zijn, maar Israël. In Christus heet al uw volk Israël. Verhoog dan uw naam en eer. In de zaligheid van zondaren. En in de uitbreiding van uw koninkrijk. Tot aan de verste grenzen. Om Jezus willen uit. Gemeente, het 6e zangvers nog tot slot. Van Psalm 56. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Wat een lofzang. Het is alles gij. Van een afwijzing en een heenwijzing naar Christus. Het 6e zangvers van Psalm 56. u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.